Welkom bij Chroniek, een podcast van het Vlaams Patiëntenplatform, waar we personen met een chronische aandoening een stem geven. Het Vlaams Patiëntenplatform brengt 125 patiëntenverenigingen samen en vertegenwoordigt mensen met een chronische aandoening. Ik ben Joris Hessels en samen met jou ga ik op bezoek bij Dana en Lien, Ivan, Frederik, Sarah, Els en Jean-Pierre. Interessante mensen, stuk voor stuk, die elk op hun manier kampen met een chronische aandoening. Ze zijn deel van een grote groep, een hele grote groep. Volgens cijfers van het Vlaamse Gewest leidt maar liefst 20% van de Vlaamse bevolking aan een chronische ziekte. Een cijfer dat nog toeneemt. Dat zijn heel veel mensen. Misschien maak je zelf deel uit van die groep. Waarschijnlijk ken je wel iemand met een chronische aandoening. In deze podcast wil ik horen hoe je daarmee omgaat. Wat dat met je doet, welke impact het heeft op je leven. Maar ik wil ook handvaten bieden waar je echt iets aan hebt. Zo ontdekken we samen, jij en ik, wat leven met een chronische aandoening betekent. Want samen staan we sterker. In de eerste aflevering van deze reeks praten we over geld. De financiële impact van een chronische ziekte. Het administratieve doolhof. We horen getuigenissen van Dana en Lien en hoe zij omgaan met die soms zware last.
Hallo met Dana.
Hallo, dag Dana. Het is Joris.
Hallo, vierde verdiep.
Ah, dankjewel. Tot straks.
Yo.
Ik ga op bezoek bij Dana de Dekker, een jonge, strijdvaardige vrouw. Ze woont aan de oevers van de Ruppel en verwelkomt mij met een warme glimlach.
Hey. Hallo.
Dag Dana. Ik ben Joris.
Hey, hallo.
Dankjewel dat ik eens mag
op huis komen.
Mag ik doorlopen?
Ja, ja.
Super, dankjewel.
Ik ben 37 jaar. Ik heb geen kindjes. Ik ben van beroep HR-manager. Ja, ik heb ongeveer 10 jaar geleden de diagnose endometriose gekregen. En 3 jaar geleden is daar adenomyose ook nog bijgekomen.
Oké. Dat zijn twee dingen waarvan het eerste wel een belletje doet rinkelen, het tweede helemaal niet. Hoe is die diagnose tot stand gekomen?
Wel, ik denk dat ik van kinds af aan redelijk veel klachten altijd had.
En wat waren die klachten?
Heel veel buikpijn, heel veel pijn bij mijn maandstonden, darmproblemen, blaasproblemen, eigenlijk heel veel onverklaarbare problemen op dat moment.
Maar allemaal gesitueerd rond uw buik?
Ja, ja. Dus mijn klachten waren voornamelijk inderdaad in mijn buik. Als kind, echt als klein kind, heb ik zelf een navelbreuk gehad. En blijkt nu ook dat ik navelendo heb. Het komt niet zo heel veel voor, maar ja, je gaat dat altijd zien. Hè?
Oh.
maar ja, ik ben denk ik van mijn 12 jaar... minstens 1 keer per jaar in het ziekenhuis beland. Ja. Dat ze eigenlijk onderzoeken moesten doen, zoals coloscopie, gastroscopie, endoscopie. Ik denk, er is geen scopie dat ik niet heb gedaan, denk ik. Maar elke keer kwam daar niks uit. Dus elke keer werd er gezegd van...
We vinden niks.
We vinden niks. En ik werd dan op een bepaald moment ook echt wel naar een psycholoog doorgewezen. Omdat ze zeiden van, ja, mevrouw, sorry, maar tegen mijn moeder dan van, we vinden eigenlijk echt geen probleem. Het moet iets psychologisch zijn.
De zoektocht naar een diagnose is voor velen een lange weg. Veel aandoeningen worden niet of ondergediagnosticeerd. Vaak komt een diagnose schromelijk laat. En dat laat sporen na. Maar het is ook niet altijd zo gemakkelijk. Veel aandoeningen zijn nog niet zo bekend of delen symptomen met andere ziekten. Dat kan ook Lien beamen. Ik zoek haar op, diep in West-Vlaanderen, waar ze woont met haar partner in een klein appartement.
Kom binnen.
Ah, dankjewel. Ah, het is op het eerste. Dag Lien.
Hey.
Hallo, ik ben Joris.
Dag Joris.
Ça va?
Ja, hè?
Maak ik een story niet?
Ja.
Hij wist dat ik ging komen, maar toch, vraag het liever. Mag ik u een kus geven?
Mooi, jouwe.
Ça va?
Komt erin.
Ah, dankjewel.
We zitten hier ergens te velden, mag ik wel zeggen, in diepe West-Vlaanderen.
Ja.
Een hele mooie dag. Ik kan dat zien, want er, we hebben zicht op een mooie boom. Naast uw huis is een mooie boom. Ik ben heel blij dat ik hier mag zijn. En merci voor de gastvrijheid. Maar met wie heb ik eigenlijk de eer?
Ik ben Lien de Pelsmaker. Ja? Ik ben 36 jaar en ik ben al 20 jaar ziek. Ik leid aan een zeldzame bindweefselziekte. Het noemt het Ehlers-Danlos-syndroom. Dus dat is eigenlijk een genetische aandoening die ervoor zorgt dat mijn bindweefsel slecht gemaakt wordt. En daardoor heb ik over heel veel verschillende plaatsen in mijn lichaam problemen.
Dat is iets waar jij al 20 jaar van op de hoogte bent?
Ik heb 20 jaar symptomen. Dus de symptomen zijn begonnen op mijn 14e. Dus ondertussen zijn we al aan 22 zelfs. En het heeft tot mijn 20e geduurd voordat ik de diagnose gekregen heb. Dus er zit een beetje verschil. Er zit 6 jaar verschil tussen echt ziek worden en weten wat er aan de hand is.
Ja. Maar een stevige rugzak of een stevig begin van een jong leven.
Klopt, ja.
14 jaar.
14 jaar.
Waarde
turnster.
Jij werd een turnster.
Ik was een turnster.
Ja, was moet ik zeggen.
Ja.
Veronderstel ik, of niet?
Klopt. Eigenlijk was dat het moment waarop ik begon te merken dat er iets mis was. Omdat ik niet meer mee kon met de trainingen, zonder dat er eigenlijk echt een verklaring voor was. Dus mijn eerste symptomen waren trainingsgerelateerd. En daarna breidde zich dat uit. Dus niet meer kunnen meedoen met LO op school. Niet meer kunnen gaan shoppen met vriendinnen in de stad, omdat ik niet lang genoeg kon rondwandelen. En uiteindelijk groeit dat dan uit naar allerlei kleine zaken, zoals moeite hebben om een zware kraan open te krijgen, een waterkraan, of moeite hebben om een trap op te gaan. Dus het begint met grote dingen en het eindigt met heel kleine zaken. Ik heb bijvoorbeeld overlaatst mijn vinger ontwricht omdat ik de douche zelf wil opendoen. De top.
Echt?
Ja.
Maar je hebt eigenlijk 6 jaar in het onbekende geleefd.
Ja.
Maar je hebt wel heel veel onderzoeken laten doen of ondergaan.
Klopt,
die
ja.
periode.
Klopt. EDS is een aandoening die je eigenlijk niet met standaard onderzoeken kan vaststellen. Dus scans, bloedonderzoeken, foto's. Als de arts eigenlijk niet weet op wat hij moet letten, kun je het eigenlijk daar niet in zien. Dus al die onderzoeken waren bij mij allemaal normaal. Op een bepaald moment hebben ze dan het label chronisch vermoeidheidssyndroom erop geplakt. Wat iets is wat veel gebeurt als dokter eigenlijk niet weet wat er aan de hand is.
Ja.
En het is maar door de pijn die verder evolueerde en dat ik uiteindelijk in de pijnkliniek in UZ Gent terechtkwam, dat ik daar op een arts botste die de aandoening kende en die eigenlijk van zodra dat ze mijn gewrichten onderzocht wist van ik denk dat ik weet wat er aan de hand is. Dus zij heeft mij dan doorgestuurd naar medische genetica en zij hebben dan officieel de diagnose gesteld.
En dan is er die diagnose. Eindelijk, zou je kunnen zeggen. Het is vaak een opluchting en het geeft soms validatie. Al is niet elke aandoening erkend.
We zijn nu anno 2024. Hebben de afgelopen 20 jaar veel geld gekost?
Ja, zeker. Zeker. Ja. Ja, dat is het nadeel aan endometriose is dat dat niet erkend wordt, waardoor dat we heel weinig terugbetalingen krijgen. Medicatie, behandelingen. Wij hebben ook osteopaten waar dat wij naartoe gaan om toch maar wat verlichting te krijgen. Een kinesist. Dokters ook gewoon, waar dat wij constant naartoe moeten gaan.
Heb je een idee hoeveel dat jij uit je eigen zak betaalt?
Goh.
Hoeft dat niet
ik
op
heb dat eens uitgerekend maar per maand.
Ja,
en ik kom op €350 per maand.
Ja. En daar is voor alle duidelijkheid niks van terugbetaald.
Nee. Nee, want de medicatie dat ik moet nemen, dat is echt specifiek voor ons aandoening. Er bestaat geen medicatie tegen endometriose, maar er bestaat wel specifieke medicatie om die symptomen te onderdrukken. Mm. Die worden niet terugbetaald omdat ze dat zien als anticonceptie. Terwijl het eigenlijk geen anticonceptie is.
Ja, ja, ik kan me voorstellen dat dat is pittig en dat maakt ook wel boos.
Mm-hmm.
En denk je dan van ja, maar ik ga dat beginnen aanvechten? Of ik ga.
Ja, ja. Ik heb enkele maanden geleden had ik besloten om naar Engeland te gaan, om daar in Londen een specialist te gaan bezoeken die echt zeer gespecialiseerd is in onze aandoening.
Mm-hmm.
Omdat wij in België gewoon niet de juiste verzorging kunnen krijgen. En de mutualiteiten komen niet in die kosten tussen. Dat consult alleen heeft mij 1000 euro gekost en je krijgt daar niks voor terug.
Nee.
En dan komt natuurlijk het verdict van je hebt terug enorm veel endometriose, dus je moet snel geopereerd worden. En dan krijg je de kostprijs en dat is 26.000 euro. Wat doe je dan? Dan start je een crowdfunding.
Ah ja, oké. Okay. Dat heb je wel gedaan.
Ja. Maar ondertussen, ik moet eerlijk zeggen, daar is heel weinig animo rond geweest. Dus ik heb wel besloten om toch in België geopereerd te worden. Ook al is dat niet 100% wat ik wil.
Ja.
Maar ik vind het absurd dat ik mijzelf in de schuld moet gaan steken voor mijn verzorging.
Mm-hmm.
Op het moment dat ik de diagnose kreeg, was ik dus een student zonder ruggensteun van ouders en familie. Dus dat wil zeggen, ik studeerde met een leefloon, wat in die tijd 650 euro per maand was. Dus ik heb echt wel jaren gekend dat het financieel extreem moeilijk was. Het OCMW zette enorm veel druk op het feit dat ik moest slagen voor die studie, omdat ze geen geld wilden geven voor een student die bleef hangen elk jaar opnieuw. Dus je moest eigenlijk echt wel vooruitgang boeken, wat dat stresserend is als je ziek bent.
Ja.
Dus ik heb van die instantie heel weinig begrip gehad over het feit dat ik ziek was. Ik heb hen ook meerdere keren gevraagd van, als ik afgestudeerd ben, dan stopte eigenlijk dat leefloon. En ik zei, maar ik kan niet werken, dus welke alternatieven bestaan er? En zij hebben eigenlijk niks gedaan om mij daar de weg in te wijzen. Ik had op dat moment nog nooit gehoord van het FOD Sociale Zekerheid. Dus eigenlijk was dat een zoektocht dat ik ook helemaal alleen gedaan heb. En ik vond dat een zeer groot gemis, dat er dus geen, op het moment dat je een ernstige diagnose krijgt, dat er dan niet automatisch iemand is die met jou kijkt van oké, jij bent ziek, waar heb je recht op, welke aanvragen moeten wij doen, zowel rond financiële tegemoetkomingen als rond welke hulpmiddelen en zo heb je nodig. Want dat is iets wat ongelooflijk complex en moeilijk is.
Is dat gestroomlijnd of is dat zoekt er je eigen weg in en als je chance hebt, kun je wat appels van de bomen plukken, maar...
Heel vaak speelt het ook een rol hoe dat je de aanvraag formuleert. Wat dat ik eigenlijk zeer schrijnend vind. Dus als jij voldoende weet, ik moet op die manier die vraag beantwoorden en dan komt er een goedkeuring en iemand anders weet dat niet, terwijl dat de situatie objectief gezien relatief gelijkaardig is, kan dat een zeer groot verschil maken in hoeveel financiële middelen dat je krijgt of hoe zwaar dat jouw handicap wordt gezien of dat je gewoon een goedkeuring krijgt of niet.
Ja, want concreet komt dan hier ook, je moet bepaalde punten afvinken om gebruik te maken of kans te hebben op een bepaald budget.
Klopt, ja. Ik moet zeggen, ik heb het geluk, tussen aanhalingstekens opnieuw, ik heb het geluk dat mijn uitkering van het FOD komt, waardoor dat ik niet om de zoveel tijd opgeroepen word naar de controlegeneesheer die dan moet kijken of je nog altijd recht hebt op je aandoening.
Ja.
Er zijn mensen die op invaliditeit staan, die stress wel hebben en die dus iedere keer opnieuw door de angst moeten van ga ik mijn uitkering nog krijgen, ja of nee. Dus voor mij is die toegekend voor onbepaalde duur, op voorwaarde dat je gezinssituatie niet verandert. Maar op zich, qua medische situatie, is dat voor mij voor onbepaalde duur goedgekeurd. Dus die stress is er niet. Maar natuurlijk, als je inkomen niet ruim is, maak je ook bepaalde keuzes. Hè. Mm. Er stelt zorg uit. Bepaalde hulpmiddelen worden niet aangekocht. Ontspanning wordt geschrapt. Dat is wel heftig. Dat is iets wat altijd wat meespeelt. Hè.
Dat heeft per definitie impact op dat je leven vordert.
Een heel concreet voorbeeld is, ik zou zeer graag zelf een huis kopen, want dat voor iemand van mijn leeftijd zelfs relatief laat is, denk ik, voor te doen.
Zeker.
Maar qua financiële middelen is dat gewoon totaal niet haalbaar. Naar een bank stappen voor een lening, dat is gewoon onbegonnen werk eigenlijk. En om dan op de privéhuurmarkt iets te vinden dat voldoende aangepast is. Want als je een huis koopt, kan je het natuurlijk aanpassen aan de noden die je hebt. Mm. Dus ja, bijvoorbeeld in dat woonstoel heeft dat dus wel gigantische, gigantische gevolgen.
Administratie. Het is niet mijn sterkste punt, maar ze is zwaar en log en ingewikkeld en vaak ook verbazend repetitief. En die financiële impact voelen vele mensen met een chronische aandoening. Hier in de studio is Christine Dieriks binnengekomen. Christine, jij bent beleidsmedewerkster bij het Vlaams Patiëntenplatform en werkt vooral rond het thema financiën, klopt dat?
Ik ben beleidsmedewerker financiële toegankelijkheid. Dat wil zeggen dat ik de wetgeving opvolg, dat ik knelpunten van patiënten die patiënten aanbrengen, dat ik die doorspeel naar het beleid en ook naar oplossingen zoek, dat ik info geef aan de patiënten en aan onze ledenverenigingen en dat ik ook vragen beantwoord die ik krijg.
Ja. En dat is nodig, kan ik me voorstellen.
Dat is nodig, want dat domein van tegemoetkomingen, financiële tegemoetkomingen, dat is echt een doolhof. Mensen vinden daar hun weg niet in. En mensen geven ook aan dat ze eigenlijk te weinig info hebben, dat ze niet weten waar ze recht op hebben, dat ze niet weten waar ze terecht kunnen om die rechten aan te vragen, hoe ze dat moeten aanvragen, dat die administratie heel omslachtig is, dat er wachtlijsten zijn, dat ze geen ondersteuning krijgen. Dus dat is echt wel problematisch om die rechten, om ten eerste te weten waar ze recht op hebben en ook om die rechten aan te vragen.
Ja, want hoe gaat dat nu specifiek in zijn werk om als persoon met een chronische aandoening zo'n uitkering of een financiële tegemoetkoming aan te vragen?
Wat wij mensen aanraden is eigenlijk om contact op te nemen, om een afspraak te maken met de dienst maatschappelijk werk of ook de sociale dienst van hun ziekenfonds. Omdat die eigenlijk de situatie van de persoon in kwestie kennen. Dat zijn dus niet de mensen die aan het loket zitten. Je moet echt contact opnemen met die betrokken dienst, een afspraak maken. En dan nemen die daar de tijd voor en dan kunnen die u meer informatie geven. Wat bestaat er? Waar kan je recht op laten gelden? Hoe moet dat aangevraagd worden?
Is dat iets wat je vaker hoort van mensen met een chronische aandoening, dat ze het financieel moeilijk hebben?
Ja. Veel mensen die van een terug, ofwel voor langere periode, ofwel permanent, op een vervangingsinkomen, die uitkeringen zijn geen vetpot. En ze hebben daarbij ook hoge medische kosten, dus financieel hebben mensen het wel moeilijk daardoor.
Ik kan me voorstellen dat het Vlaams Patiëntenplatform daar heel erg op inzet, maar is er beterschap in zicht?
Wat betreft het gebrek aan informatie, merk ik toch wel dat er bij de ledenbevraging dat toch nog wel een groot knelpunt is. Mm-hmm. Wij zetten natuurlijk wel in om bepaalde maatregelen toegankelijker te maken. We hebben heel hard geijverd om de derde betalersregeling te veralgemenen. Maar we zouden eigenlijk graag hebben dat die automatisch en verplicht toegepast wordt. En ik zal even wat uitleg geven over die derde betalersregeling. Dat betekent eigenlijk dat je de zorgkosten, het deel dat je terugbetaald krijgt van het ziekenfonds, niet meer moet voorschieten. Stel nu voor, je gaat bij een zorgverlener. Je betaalt bijvoorbeeld, dat is een fictief bedrag, 25 euro. Mm-hmm. Je krijgt 20 euro terug van het ziekenfonds en die 5 euro, dat is het remgeld eigenlijk.
Ja? Ja, maar je moet het altijd wel voorschieten.
Je moet het altijd wel voorschieten en dat is dus het probleem, want veel van die mensen gaan bij meerdere zorgverlener langs.
Ja, dat is eigenlijk van zorgverlener naar zorgverlener.
Ja, en dat telt op natuurlijk. En op het einde van de maand hebben ze niet veel geld meer over daardoor. Vergeet ook niet dat die mensen vaak geen hoog inkomen hebben. Vaak ook andere medische kosten, zoals bijvoorbeeld voor medicatie. Mm-hmm. En daardoor wordt zorg uitgesteld.
Ja.
Dus dat is een groot probleem. Het is nu zo dat die derde betalersregeling kan toegepast worden. Maar zorgverleners kunnen nog altijd zelf kiezen of dat ze toepassen of niet.
Ja.
En de patiënt moet dat dan zelf vragen. Maar dat is een serieuze drempel, want mensen moeten dan zeggen, kijk, ik heb het financieel niet breed.
Dan moeten ze het toegeven en
dan moeten ze dat eigenlijk vragen. En dat is een serieuze drempel. Dus wij zouden eigenlijk graag hebben dat dat automatisch en verplicht is, dat dat eigenlijk automatisch gebeurt. En wij merken dat bij huisartsen is dat eigenlijk vrij goed ingeburgerd. Maar bij andere zorgverleners, zoals bij artsspecialisten, is dat nog niet zo. Mm. Daar is nog wel wat werk aan de winkel.
Ja. Er zijn al stappen gezet, dat hoor ik. Maar er zouden nog stappen kunnen en moeten gezet worden.
Ja,
om iedereen
de juiste zorg en vooral het juiste financiële plaatje.
Ja, zeker, zeer zeker.
Te bezorgen.
Ja, ja, ja.
Christine, wat maak ik jou nog wens?
Ja, dat er toch vooruitgang komt in die problemen. Dat er een regeling komt, een goede regeling voor ereloonsupplementen in de ziekenhuizen. Dat er een automatische en verplichte toepassing komt van de derde betalersregeling.
Ja, dat snap ik. Want het is niet dat de vraag in de toekomst kleiner of minder gaat worden.
Zeer zeker niet.
Ja. Dank je wel om dat hier zo kundig uit te komen leggen. En nog heel veel succes in die verdere toekomst. En ik hoop op verdere positieve stappen wat dat betreft.
Dank je wel.
Merci, Christine. En ook bij de overheid weet men dat administratie de zere wonde is. Wendy Ransgaard, adviseur bij het kabinet van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, werkt hard aan administratieve vereenvoudiging. Maar het is een werk van lange adem. Wendy, ik heb met heel veel mensen gesproken voor de podcast. Mensen met een chronische aandoening. En wat zij allemaal gemeen hebben, is dat zij zeggen dat de administratie waar ze mee te maken hebben, dat een serieuze horde is om te nemen. En mijn vraag is eigenlijk welke plannen er zijn op het kabinet om dit probleem aan te pakken.
Ja, we zijn ons daarvan bewust. Hè. En we zijn eigenlijk al een hele tijd bezig met een aantal acties op 4 grote domeinen. In eerste instantie proberen we zoveel mogelijk dingen te digitaliseren, omdat dat sneller gaat, omdat dat gemakkelijker gaat. Nu, we zijn ook er ons van bewust dat dat niet voor iedereen even toegankelijk is. Dus dat betekent ook dat je bijkomend wel moet inzetten op mensen die minder digitaal vaardig zijn. Ja. Maar een concreet voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het attest dat je moet opsturen naar het ziekenfonds om een uitkering aan te vragen. Dat kan nu digitaal verzonden worden via de software van de huisarts. En binnenkort zal dat ook het geval zijn met het ziektebriefje voor de werkgever bijvoorbeeld. Dat gaan we ook digitaliseren. Ja. In tweede instantie willen we wel ook een aantal processen doorlichten, ja, en kijken of daar geen overbodige stappen in zitten of misschien dingen die we kunnen vereenvoudigen, die we kunnen weglaten. Een concreet voorbeeld daarvan is het ziektebriefje dat we voor de eerste 3 dagen hebben afgeschaft. Dat was ook in overleg met de huisartsen, want dat is ook een administratieve vereenvoudiging voor de artsen natuurlijk. Maar ook voor mensen met een chronische aandoening weten we dat dat toch wel betekent dat zij minder druk ervaren als zij zich een keer een dag minder goed voelen. Ja. Een derde element zijn zaken stroomlijnen. Ja. Bijvoorbeeld ziekenfondsen. Hè. Dus elk ziekenfonds heeft een beetje zijn eigen afspraken, zijn eigen formulieren. En ook als je bij 1 ziekenfonds blijft, dan weet je dat om de duur wel. Maar we hebben er toch voor geopteerd om een aantal dingen te stroomlijnen over de ziekenfondsen heen. Een voorbeeld daarvan is de reorganisatie die we hebben doorgevoerd in de evaluatie van de arbeidsongeschiktheid. Dat is nu voor alle ziekenfondsen hetzelfde. Dat systeem is hetzelfde. Het tempo waarop mensen uitgenodigd worden om een gesprek te hebben met een adviserend arts is hetzelfde. Dus dat is nu voor iedereen gelijk.
Dat is heel uniform allemaal.
Ja, dat is sinds 1 januari 2024. Dus dat is allemaal nog heel recent natuurlijk. Ja. En dan een vierde domein, wat ook belangrijk is, dat is dat we een platform aan het ontwikkelen zijn. En eind december moet dat er zijn. Waarop artsen onder elkaar informatie kunnen uitwisselen. Patiënten moeten heel vaak zelf om verslagen gaan die dan nodig zijn voor een evaluatie arbeidsongeschiktheid of voor een gesprek met de arbeidsarts. En we gaan nu een platform maken waarop die info digitaal uitgewisseld kan worden. En via die 4 grote acties proberen we dan inderdaad die administratie toch wat te verminderen, want we zijn ons daar wel van bewust. En wat wij ten allen tijde willen vermijden, dat is dat de uitkering van mensen in gevaar komt omdat er administratief een aantal zaken niet goed uitgevoerd zijn. Zo'n uitkering ja, dat is al geen vetpot. En als je dan nog door administratieve oorzaken een deel van dat inkomen verliest, dat willen we echt niet. Dat willen we ten alle tijde vermijden.
Hij stelt dat er iemand van het beleid naar deze podcast luistert. Wat zou Dana de Dekker te zeggen hebben?
Ik denk... ja, dat is een moeilijke vraag. Hè? Ik denk vooral dat er eens moet gekeken worden naar welke oplossingen dat er voor ons zouden kunnen bestaan. Naar terugbetalingen, naar ondersteuning, naar opleiding... Ik denk dat we daar al heel blij mee zouden zijn.
Hebben ze dat meeste gemist?
Ja. Ik ben ervan overtuigd dat ik te lang heb moeten wachten op een diagnose, omdat dokters het gewoon niet weten.
Hmm.
En als we praten met studentenarts, dan zeggen die endometriose in onze opleiding is een halve pagina. Terwijl dat er zoveel vrouwen daar eigenlijk mee te maken hebben.
Hmm.
Ik heb een periode gehad dat ik heel ziek was en nergens de hulp vond die er was. En dat heeft er zelfs op een bepaald moment toe geleid dat ik zei van dit is geen manier van leven niet meer. En ik heb dan zelfs uiteindelijk een euthanasievraag ingediend. En die is goedgekeurd. En het zotte is, het is pas op het moment dat die euthanasievraag er was, dat de verschillende artsen die mij opvolgden samen aan tafel zijn gaan zitten. Dus daarvoor hebben ze dat nooit gedaan, maar op het moment dat je zegt van dit is geen levenskwaliteit niet meer, dan pas werd er overleg gepleegd.
Ik vind dat natuurlijk bijzonder heftig, dat spreekt. Maar wat mijn hart breekt, is de eenzaamheid die daarvan uitgaat. Het alleenige gevoel waarmee dat je zit, ook al zij je klaarblijkelijk goed omringd.
Het is een heel eenzame weg. En ik wou dat ik kon zeggen dat ik de enige ben die met die euthanasievraag geworsteld heeft. Maar we hebben momenteel... Ik denk dat er onlangs twee mensen in de media geweest zijn. Eentje is effectief overleden, is de euthanasie uitgevoerd. Er was iemand met EDS die veel te weinig persoonsvolgende financiering krijgt. Dus dat is een soort van zorgbudget om hulp in te kopen.
Mm.
Geeft jaren aan een stuk alarm geslagen tot bij de minister toe. En uiteindelijk zag zij dat gevecht ook niet meer zitten. Dus zij had niet de financiële middelen om de zorg te betalen die zij nodig had. En ze zei ook van, dit is geen menswaardig leven.
Dana, bij heel dat traject, dat gezondheidstraject, hoe heb jij je weg gevonden?
Lotgenoten.
Ja?
Ja, heel hard. Als ik zie mijn kennis nu ten opzichte van 4 jaar geleden, dat is dag en nacht verschil. En ik ben echt beginnen inlezen. Ik ben beginnen wetenschappelijke onderzoeken beginnen lezen. Ik ben bij artsen. Ik stel heel andere vragen, omdat ik gewoon... Ja, ik ben die zo dankbaar dat die mij daar volledig in gesteund hebben. Want ondanks het feit dat die dames en die mensen gewoon heel veel pijn elke dag zelf hebben, staan die er wel elke keer als ik die nodig heb.
En dat heeft een heel belangrijke plaats in uw leven.
Ja, ik ben zelf, als ik naar Londen ging, is er zelfs een lotgenoot met mij mee geweest.
Ja.
Zodat ik niet alleen moest gaan. En ik ben die super dankbaar. Dus dat is ongelooflijk wat voor... Ja, dat is echt, dat wordt op den duur echt een familie. Wij weten van elkaar exact wat dat er speelt. Wie dat er wanneer naar de dokter moet gaan. Wie dat er wanneer wordt geopereerd. We sturen elkaar berichtjes, cadeautjes. Wij zijn daar zo... Ja. Ik ben blij dat ik die mensen in mijn leven heb.
Ja.
En daar kan ik ook gewoon... Daar kan ik blijven tegen zeggen van... Amai, oh, ik heb echt een slechte dag. Dat zijn de mensen waarbij ik ventileer over mijn ziekte.
Ja, die gaan weten wat dat betekent, een slechte dag.
Ja. En die gaan u ook niet veroordelen als ze zou afbellen, omdat je een slechte dag hebt.
Dus eigenlijk is uw vraag of uw wens dat de maatschappij dat ook veel meer toelaat en omarmt.
Ja. Het zou leuk zijn moesten chronische zieken niet altijd in een vergeetputje gestoken worden.
Dit was aflevering 1 van Chroniek. een podcast van het Vlaams Patiëntenplatform. Je hoorde de getuigenissen van Dana de Dekker en Linde Pelsmaker. Ik wil hen alvast bedanken voor de warme ontvangst en de openheid.
Jullie ook bedankt om ons een stem te geven, om mijn stem te geven.
Ja, de stem hebben we zelf. We hebben het wat versterkt door dan een micro onder te plaatsen, maar je doet het eigenlijk allemaal zelf.
Misschien is datgene wat je mij mocht wensen, dat ik niet meer sterk moet zijn, dat ik gewoon kan leven en niet meer overleven. Eigenlijk is dat misschien nog het mooiste om mij te wensen.
In de volgende aflevering horen we Dana opnieuw en ook Sarah Delva over werken met een chronische aandoening en waarom dat niet altijd even simpel is.
Maar op een bepaald moment heeft mijn baas tegen mij gezegd dat ik moest thuis blijven.
Ik heb eigenlijk ook heel de tijd mijn eigen echt gepusht om toch maar te gaan werken.
En waarom?
Ja, die vraag stel ik mij nu ook.
Je wil ook gewoon terugwerken, hè? Je wil nog iets betekenen in de maatschappij.
Ja, ik was gewoon zo uitgeput. Ik was gewoon zo te ver gegaan dat ik op een gegeven moment echt iets had van het is oké nu.
Wil je meer weten over de verhalen in deze podcast en het werk van het Vlaams Patiëntenplatform? Neem dan gerust een kijkje op vlaamspatiëntenplatform.be. Of luister even verder naar Else Tambuizer, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform. Dag Else, kan jij even uitleggen wat het Vlaams Patiëntenplatform doet?
Zeker, Joris. Het Vlaams Patiëntenplatform wil de levenskwaliteit van personen met een chronische aandoening en hun omgeving verbeteren door heel goed naar hen te luisteren. Dat wil zeggen dat we gaan luisteren naar knelpunten waartegen zij aanlopen, samen met hen gaan onderzoeken hoe het beter kan en dan via beleidswerk dat in de praktijk gaan omzetten. En die belangenbehartiging die doen we nu al meer dan 25 jaar. Patiëntenverenigingen kunnen lid van ons worden en momenteel tellen we meer dan 125 leden. Ik kan me voorstellen dat dit vaag klinkt, dus ik zal een aantal voorbeelden geven. Wij werken eigenlijk rond alle levensdomeinen waar een chronische ziekte een impact op kan hebben. Zo zorgen we er bijvoorbeeld mee voor dat ook mensen met een chronische ziekte een eigen woning kunnen aankopen doordat ze een betaalbare schuldsaldoverzekering kunnen afsluiten. Daarnaast werken wij ook drempels weg rond de werkstelling, zodat iedereen haalbaar werk kan doen ondanks een eventuele ziekte. Uiteraard werken wij ook rond de betaalbaarheid van de zorg en ook de toepassing van de patiëntenrechten is een heel belangrijk werkdomein voor ons.
Vond je deze podcast de moeite waard? Laat dan even een recensie achter of deel de aflevering met je vrienden of familie, want samen staan we sterker. Thank you.